kunt ook practice what you preach. Ik ben niet theoretisch opgeleid en ik zit hier wel als beleidsadviseur.
Oké, dat is helder. Nee, ik wil jullie Rob en Francine heel erg bedanken. En ook de collega's van jullie om hier te zijn. En ik heb begrepen dat er ook nog dingen zijn om mee te nemen. Zoals de diversiteitsagenda en verhalen van nu. Die liggen daar. En het gedicht ligt er. En ik heb begrepen dat het idee daarvan is dat je die doorgeeft. Klopt dat? Dus die moet je lezen en dan aan iemand doorgeven, en zodat die dat ook leest. Nou, en dan komt er nog een brief van de wethouder in mei over het herdenkingsmonument. En dan sluit ik hiermee deze sessie af.
Dat heb ik niet aangezet hoor. En goedemiddag, welkom bij dit vragenuur van 10 mei 2023. Er zijn maar liefst 7 sets vragen aangeleverd. Dus we gaan in hoog tempo door de vragen heen. Maar ik zal proberen toch, waar dat nodig is, ruimte te geven voor aanvullende vragen of discussie. Zijn er mededelingen vanuit het college? Nee, niet het geval. Dan gaan we naar de vragen. We beginnen met vragen over vijandige architectuur. Het woord is aan mevrouw Gierkink en daarna mevrouw Volkerts.
Yes, dank u wel, voorzitter. Er is dus van de vorige week vijandige architectuur aangebracht bij het kantoor van ABN AMRO. Waar eerst de bankjes al weggehaald zijn enkele jaren geleden, is daar nu helemaal geen zitplek meer. Voor mensen die geen cappuccino of een biertje kunnen betalen op het terras, zijn plekken waar je gratis kan zitten juist heel belangrijk. Net als voor mensen die geen slaapplek hebben, is een plek waar je fijn kan slapen. Toch van groot belang als er geen plek meer is in de nachtopvang of als je daar niet terecht wilt. Dus vandaar onze vragen aan het college, die volgens mij verder voor zich spreken.
Dank u wel. Aanvullende vragen van mevrouw Volkerts.
Ja, dank u wel. Onze aanvullende vraag is eigenlijk dat het behalve heel onwenselijk ook nog eens heel lelijk is. We vragen ons af of het puur op basis van de aantasting van de architectuur niet vergund had moeten worden. En nog als aanvulling, het gaat nu steeds over mensen zonder vaste woonplek. In mijn ervaring is het gewoon ergens kunnen zitten voor iedereen fijn en belangrijk. En is de Grote Markt daar een goede plek voor, ongeacht of je een vaste woon- of verblijfplaats hebt. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Jacobs.
Dank u wel. Ik heb een vraag aan de beide indieners. Ik snap dat het voor mensen fijn is om ergens te kunnen zitten en niet een cappuccino te kunnen drinken. Maar de vraag is of je dat in de vensterbank van een ander moet doen. En u doet net alsof de vensterbank van een ander openbare zitplek moet zijn. En mijn fractie verbaast dat eigenlijk. Ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken of jullie vinden. Want als ik mijn vensterbank ertoe zou leiden dat allerlei mensen daar gaan zitten.
Uw vraag is wel duidelijk. Ik wil er geen heel betoog van maken. Een van de indieners die wil reageren.
Ja, kijk, we moeten niet doen alsof dit een klein smal vensterbankje van een particulier is. Dit is een groot monumentaal gebouw aan de Grote Markt met een hele brede vensterbank die er echt voor ontworpen lijkt te zijn. Om echt uitnodigend te zijn in de huiskamer van de stad, de Grote Markt. En om daar zulke lelijke ijzeren rails tegen aan te knallen, vinden wij zeer ongastvrij.
Mevrouw Jacobs.
Nee, maar dat was op zich niet mijn vraag. Maar misschien kan ik daar nog wel met u eens zijn. Maar ik vroeg of u vindt dat een eigendom van een ander een openbare zitplek moet zijn. Maar klopt het dat u dat vindt?
In dit geval vind ik het geen probleem dat daar mensen zitten.
Ik zet nog een vinger. Ja, Partij voor het Noorden.
Dank, voorzitter. Wij constateren ook al jaren dat het daar, dat er niet alleen mensen zitten, maar dat het ook rommelig is en vies is. Hoe kijken de partijen daar tegenaan?
Nou ja, dat kan, hè, maar dat is dan een ander probleem. Het is hier daar nog steeds rommelig en vies, want die rails die houden geen afval tegen. Dus op het moment dat jouw probleem afval is, dan moet je de afvalbakken neerzetten, mensen aanspreken, daarover klagen bij de gemeente. Maar dan lijkt mij rails niet de goede oplossing.
Hey, we gaan naar de behandeling door het college. Mevrouw Wijnja.
Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen bij de eerste vraag, was de gemeente op de hoogte van de plannen en zo ja, wat heeft de gemeente gedaan om dit tegen te houden? Het antwoord is ja, we waren op de hoogte van de plannen van de ABN AMRO. Eind 2021 hebben zij ons geïnformeerd over toenemende overlast die werd ervaren bij de entree en de gevel van hun wand. En die overlast die speelt al langer. Misschien weet u nog de discussie over de zitbanken. Dat was ook de aanleiding om de zitbanken die een tijd lang voor het pand stonden te verwijderen. De overlast verplaatst zich vervolgens naar de ruimte voor de terugliggende voorgevel. En dat kwam net al even langs. Dat is inderdaad privéterrein. De ABN AMRO heeft toen gevraagd om afstemming met ons over dat vraagstuk. In een periode van ongeveer een jaar zijn er meerdere voorstellen besproken. De ABN heeft hiervoor een bouwkundig adviseur en een architect ingeschakeld. Vanuit de gemeente zijn zowel de afdeling erfgoed als welstand betrokken. Ook de optie om geen maatregelen te treffen is besproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit op 22 december 2022. De vergunning is begin februari van dit jaar verleend. De metalen strips die zijn aangebracht zijn getoetst aan ons erfgoed, monumenten en welstandsbeleid. Ze zijn niet geschroefd zoals in een deel van de vraag gesteld werd, maar geplakt juist vanuit bescherming en behoud van het natuursteen. En de montage is zo uitgevoerd dat verwijdering op termijn mogelijk is zonder schade aan te brengen aan het gebouw. Dat inderdaad een hoge erfgoedwaarde heeft. Dat klopt. Het is een potentieel monument. En dan vraag 2. Is de wethouder bereid om met ABN AMRO in gesprek te gaan over het verwijderen van de vijandige architectuur? En het antwoord erop is nee. Dat zou ook heel raar zijn als je kijkt naar het proces wat is doorlopen. Er is overleg geweest. Het valt binnen de vergunning. Het is getoetst. En dan zou het heel gek zijn als we daar nu ineens iets anders van gaan vinden. En de vergunning is inmiddels ook onherroepelijk, ook niet onbelangrijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat onderliggend gaat het over 2 verschillende vraagstukken die al aan de orde zijn geweest. Namelijk A, mensen die dak- en thuisloos zijn. En B, de vraag hoe kunnen mensen zitten in de openbare ruimte. Nou, tegen de tijd dat de grote markt straks weer klaar is, komt er enorm veel plek bij. Dus daar is aandacht voor. En voor het eerste is het zo dat dat een vraagstuk is, hè? Mensen die geen plek hebben in de nachtopvang of dat niet willen en een plek zoeken om te slapen. Dat is een vraagstuk dat onze aandacht heeft. En mijn collega Jongman komt met een brief daarover in de richting van de zomer om het daar met u over te hebben en te vertellen wat we doen op dat punt. Even kijken, dan vraag 3. Is duidelijk welke vijandige architectuur nog meer aanwezig is in Groningen en is de wethouder bereid te kijken naar waar dat weg kan? Het antwoord is, we houden daar geen overzicht van bij. Om diverse redenen worden bepaalde plekken zowel in de openbare ruimte als op privéterrein soms minder toegankelijk gemaakt. Bijvoorbeeld om oneigenlijk gebruik en vernieling te voorkomen. Maar het uitgangspunt is altijd om de openbare ruimte zo vriendelijk en toegankelijk mogelijk en vanuit vertrouwen, en dat kwam net ook al even langs, in te richten. Soms ontkom je er niet aan om op een specifieke plek maatregelen te treffen, om wat voor reden dan ook. Maar ons standpunt is wel dat we daar zeer terughoudend in moeten zijn en dat blijft ook zo.
Ja, ik vroeg me dan nog af op welke manier er bij het verlenen van vergunningen ook rekening hiermee gehouden wordt, omdat deze vergunning dus wel verleend is, terwijl de openbare ruimte hier een stuk minder vriendelijk van wordt. En of dat hier überhaupt expliciet beleid voor is. Als voorbeeld zelfs het stadhuis zelf heeft vijandige architectuur langs alle ramen hier beneden. We hebben pas het UMCG mooi gemaakt met allemaal bankjes met buizen erop waar je nauwelijks kan zitten. Dus op welke manier wordt hier expliciet rekening mee gehouden?
De wethouder.
Ik weet zo niet of in de vergunningsverlening, zeg maar, of daar specifiek regels zijn waaraan we kunnen toetsen. Want dat is het kader waar je mee te maken hebt. Of dat er specifiek in zit. Ik weet wel dat het onderdeel is van de bredere discussie. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, de eerste vraag over openbare ruimte. Dit gaat over privébezit. En hè, dat is wel echt een ander vraagstuk dan als de openbare ruimte is. Want dan hebben we daar een hele andere positie in dan op het moment dat iets privébezit is.
Dank u wel. Wij gaan naar de vragen van de PvdA-fractie over verkoop door flitsbezorgers van tabak en alcohol aan minderjarigen. De heer Van Veen.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Nou, volgens mij is wel duidelijk hoe schadelijk roken is of drinken kan zijn voor minderjarigen. Nou, zelfs bij de Albert Heijn, bij supermarkten hebben we dat wel door. En daar moet ik zelf nog wel regelmatig mijn idee laten zien. En daarom is het ook zo goed dat dus Darshan in dit filmpje heeft laten zien dat het blijkbaar ook nog wel misgaat bij een aantal flitsbezorgers in onze stad. En ik vraag me eigenlijk af aan het college of ze hiermee bekend zijn en of ze van plan zijn hier iets aan te gaan doen.
Het college.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de vragen waren van of we contact hebben gehad met Gorillas en Getty hierover. We hebben naar aanleiding van het filmpje en ook de vragen die zijn gesteld contact gezocht, getracht te krijgen met Gorillas en Getty. Dat is op dit moment nog niet gelukt. Wij blijven daarmee doorgaan. En wanneer dat contact tot stand komt, zullen we ook helder aangeven dat het alcohol- en tabaksverkoop aan minderjarigen absoluut niet is toegestaan. Dat mag ook bekend verondersteld worden overigens, maar dat zullen we dan nogmaals bekendmaken. We zijn overigens wel blij, in het filmpje blijkt ook dat de bezorgers van Flink, die daar werden getoond, consequent elke keer om legitimatie bleven vragen. Dus daar zijn we natuurlijk blij mee. Maar we zullen dus getracht een contact te krijgen met Gorillas en Getty om dit nogmaals aan te geven. Dan gaat het over op welke termijn kan er dan worden gehandhaafd en hoe is de gemeente van plan dit te doen, was de tweede vraag. Nou, de handhaving op alcohol- en tabaksverkoop aan minderjarigen is geen taak van de gemeente, maar van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Overigens denk ik dat uw raad al langer weet dat we van mening zijn dat flitssupermarkten niet bijdragen aan een aantrekkelijk verblijfsklimaat en binnenstad. En dat het eigenlijk in feite distributiebedrijven zijn en dat we op dit moment ook werken aan een beleidsnotitie om deze branche ruimte te bieden op meer aanvaardbare locaties, bedrijventerreinen dan in de binnenstad. En daar zullen we uw raad ook nog later over informeren.
Dank u wel. Is dat een reden voor aanvullende vragen? Dat is niet het geval. Dan gaan we door naar de vragen van de Stadspartij 100% voor Groningen over de CAO voor de sociale werkvoorzieningen. Ja, meneer Seibels.
Ja, dank u wel, voorzitter. De korte werkonderbreking van de medewerkers van Ieders afgelopen maandag onderstreepte wat ons betreft de noodzaak om aanvullende afspraken te maken voor de CAO, voor de sociale werkvoorzieningen. Iets waar de vakbonden al langere tijd op aandringen. Het minimumloon is op 1 januari met 10% gestegen, maar deze verhoging geldt niet voor werknemers van de sociale werkvoorziening die net boven het minimumloon verdienen. En aangezien mensen met een arbeidsbeperking veelal te maken hebben met een lage verdiencapaciteit en soms ook te maken hebben met de stapeling van verschillende kosten, vindt de Stadspartij dat de eis van de bonden niet buitensporig is. En we zijn benieuwd of het college dit met ons eens is en of het college bereid is om dit standpunt aan minister Schouten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over te brengen voor de landelijke actiedag op 7 juni.
Dank u wel. Voelt er iemand behoefte om aanvullende vragen te stellen? Nee. Mevrouw Bloemhoff.
Voorzitter, dank u wel. Het college is met u eens dat het terechte eisen zijn die de medewerkers van Ieders ter gehoor hebben gebracht afgelopen maandag bij de werkonderbreking. Het is eigenlijk onbestaanbaar dat mensen die naast elkaar werken, dus medewerkers van stadsbeheer in de groenvoorziening, wel een loonsverhoging krijgen en de medewerkers van sociale werkvoorziening in de groenvoorziening niet. Dus we onderschrijven de eisen van de bonden in dat opzicht zeker. Op 7 juni zullen de medewerkers naar Den Haag gaan. Ik zal ze dan ook persoonlijk succes daarbij wensen. En ten tweede was uw vraag van wilt u het standpunt ook tegen horen brengen van de minister? Ja. Wij onderschrijven dus die noodzaak tot verhoging van de CAO, SW en CAO aan de slag. En wij vinden echt wel randvoorwaardelijk dat het Rijk hier ook aanvullende financiering voor... dat is echt randvoorwaardelijk om dat te kunnen verhogen. Wij vragen hier ook aandacht voor binnen de VNG en CEDRIS. CEDRIS is de samenwerking tussen de SW-bedrijven. Maar ook binnen de VNG-commissie PSI, waar ik ook zelf zittingen heb, is dit al aan de orde geweest. En heb ik het standpunt van Groningen vertolkt dat wij vinden dat deze lonen omhoog moeten. Volgende week is er een overleg ook met minister Schouten over diverse andere aangelegenheden. En ik denk ook dat ik uw boodschap daarbij ook opnieuw zal kunnen verkondigen.
Dank u wel. Dat roept verder geen reacties op. Dan gaan we naar de vragen van de CDA-fractie over de overlast Q-park door groeiende agressie. Mevrouw Armoet.
Dank, voorzitter. Ja, onlangs werd de raad per brief op de hoogte gesteld van de overlast die Q-park in verschillende parkeergarages ondervindt. En vooral zorgwekkend is dat er al meerdere malen incidenten zijn geweest waarbij medewerkers zich zo onveilig hebben gevoeld dat ze 112 hebben moeten bellen. En Q-park heeft al een keer aan de bel getrokken door de groeiende agressie en zorgen om een potentieel serieus geweldsincident. Ze hebben ook al hun nachtelijke beveiliging moeten opschalen. En ze geven aan dat ondanks een eerder gesprek met de gemeente er nog geen verbeteringen zijn te merken. Nou, wat het CDA en ook de Stadspartij betreft is het belangrijk dat dat wel gebeurt. Zodat medewerkers veilig kunnen werken en de bezoekers van de gemeente Groningen dit ook veilig kunnen blijven doen. We zijn daarom benieuwd naar de beantwoording.
Zijn daar aanvullende vragen? Dan gaan we naar burgemeester Schouten, denk ik.
Voorzitter, in antwoord op de vragen. Het is ons inderdaad bekend dat hier problemen zijn. Er zijn ons ook wat meer problemen bekend. Eigenlijk het gebied wat we bespraken naar aanleiding van de ontwikkelingen bij de Gele Loper. Toen hebben we ook onderkend dat er ook bij de Hattingenstraat wel wat problemen zijn. En ook bij de Prinsenstraat. En daar zit dit dus ook bij, hè, de Rademarkt en het gebied wat zich uitstrekt eigenlijk tot en met de Pathé Theater, zou je kunnen zeggen, Theater Bioscoop. Dus eigenlijk in dat hele gebied, die driehoek, daar zien we dit soort fenomenen al langere tijd optreden. Is ons ook bekend. Het uitgangspunt is natuurlijk dat je zelf verantwoordelijk bent voor de veiligheid in je pand. Hè. Dat zagen we net ook parallel met ABN AMRO. Dat is wel het uitgangspunt. Maar op het moment dat blijkt dat er vanuit de publieke ruimte in jouw privégebied van alles en nog wat gebeurt, moet je natuurlijk kunnen rekenen op de andere voorzieningen die we daarvoor hebben. Er heeft dus ook een gesprek plaatsgevonden met Q-Park. We hebben daarin ook afgesproken dat bij dreiging direct 112 gebeld kan worden. Daar is het ook voor. En dat de politie dan ook zal ondersteunen. Een aantal van de overlastgevende personen in het centrum die hebben onlangs ook een langdurig gebiedsverbod gekregen. En bij de nieuwe overlastgevers werken we aan dossieropbouw, zodat we eventueel aan hen ook een gebiedsverbod op kunnen leggen. Met als uitgangspunt natuurlijk dat we eerst willen proberen of er andere wegen mogelijk zijn om deze mensen te helpen. Want dat is eigenlijk vaak aan de orde. Maar ja, als men er toch zelf voor kiest om in een parkeergarage te gaan liggen en zich daar vervelend te gaan ophouden, zowel naar medewerkers als naar bezoekers, dan hebben we dus de andere repressieve middelen ter beschikking. Nou, daarover zijn we in overleg met Q-Park. We zijn zelf ook onderdeel van het vraagstuk. En we zullen ook de zaak blijven in de gaten houden om dit te volgen.
Dank u wel. Geen aanleiding voor vervolgvragen. Dan gaan we naar vragen van ook van het CDA over het initiatief van de supportersvereniging van FC Groningen voor meer bankjes. Meneer De Haan.
Ja, voorzitter, tempo zit er lekker in, dus dat is mooi. Het ging net al even over tekort aan bankjes op de grote markt. Nou heeft de supportersvereniging van de FC daar volgens mij een mooie oplossing voor gevonden. Ze hebben een moeizaam jaar van onze trots van het Noorden, zowel binnen als buiten het veld. Denk ik dat dit echt een initiatief is die mooi is. De supportersvereniging die wil graag meer bankjes in onze gemeente. Iets wat het CDA in het verleden ook al van harte gesteund heeft. Bijvoorbeeld ook samen met de ChristenUnie met de babbelbankjes. Ook dit initiatief spreekt ons erg aan. Het laat denk ik ook de trots van onze gemeente zien voor onze club. Dus eigenlijk is de vraag ook simpel aan het college. Op welke manier gaan wij als gemeente hier actief ook aan bijdragen dat dit een succes wordt. Dat we op een mooie en positieve manier samen met de supportersvereniging kunnen werken aan de band tussen beiden. Maar ook zeker aan meer bankjes wat kan helpen aan het bestrijden van eenzaamheid.
Dank u wel. Zijn er aanvullingen? Nee. Mevrouw Wijnja, denk ik.
Ja, voorzitter, ik ben van de banken vandaag. Ik zeg daar verder niks over, dus een constatering. Laat ik beginnen met zeggen dat het een enorme sympathieke actie is natuurlijk van de supporters om het voetbal en in het bijzonder FC Groningen op een positieve manier helemaal in deze tijd op de kaart te zetten. Door iets concreets als op verschillende plekken in de regio speciale FC-banken en tafels te plaatsen. Dus dat is een hartstikke mooi initiatief.
En de heer De Haan verwees er al even naar. Hè. Het plaatsen van bankjes kan mensen samenbrengen, ontmoetingen tot stand brengen en zo een bijdrage leveren aan de strijd tegen eenzaamheid. Dat hebben we inderdaad met de Bambelbanken al eerder gezien. Op het moment dat het zo is dat er belangstellenden zijn die dit willen doen, dan komen die aanvragen via FC Groningen binnen bij ons. En dan gaan wij, even afhankelijk van over welk gebied het dan gaat, ook met het gebiedsteam kijken, in overleg met de inwoners, op welke manier dat vormgegeven wordt. Dus dat is de route die er is, die is ook eens afgesproken. En dat is de bijdrage die wij daaraan leveren.
Heer Haan.
Dank. Mij gaat het dan ook vooral om, hè. Dit is volgens mij een hele mooie kans dat wat supporters nu ook bieden. Ik zou ook wel graag zien dat de gemeente zich wat actief daar ook voor inspant. Hè. Dus ze zijn met deze actie bezig. Nou, ze zijn nu aan het inventariseren welke plekken daar dan uitkomen. Wat mij betreft, en ik weet niet hoe dat bij de wethouder zit, maar gaan we ook echt actief met ze meedenken. Ik kan me voorstellen dat er straks een hele hoop locaties binnenkomen. Nou, de ene locatie zal wel geschikt zijn, de andere is wellicht wat onhandiger. Dus mijn vraag ook vooral aan de wethouder is, kan dat ook echt op een actieve manier, samendenkend, zonder te veel rompslomp. Maar dat misschien een beetje, ik denk dat de wethouder wel weet wat ik bedoel.
Ja, neem het woord bureaucratie niet in de mond. Iemand anders nog? Nee, de wethouder.
Nee, kijk, ik snap op zich de vraag wel. Ik had ook het woordje actief in de vragen. Die staat er heus niet per ongeluk in. Dat snap ik. Kijk, het probleem is als je het gecoördineerd gaat doen, moet je eigenlijk bijna een projectleider aanstellen. En het is natuurlijk zo bij alle ontwikkelingen die ook zeker vanuit inwoners komen, dat het snelst en het best geregeld kan worden via gebiedsteams. En dat staat eigenlijk op spanning met elkaar door het centraal te regelen. Daarom willen we daar eigenlijk niet van afwijken. Dat doet helemaal niets af aan dat we onze medewerking natuurlijk verlenen. Dat lijntje via FC Groningen is er gewoon. Daar is aandacht voor dat het op een goede manier gebeurt. Dat wil ik u nu in ieder geval toezeggen. Dat zal ik delen met mijn collega, dat er eventjes op gelet wordt. En komen die dingen die vragen bij ons binnen? Want u heeft helemaal gelijk, er zullen verschillende plekken zijn. En dan helpt het juist in de uitvoering dat we daar gelijk met betreffende inwoners en het gebiedsteam over gaan praten. Dan is de kans dat het daadwerkelijk lukt en op een goede manier gaat en een positieve actie blijft, is in onze ogen ook het grootst.
Dank u wel. Wij gaan door naar de vragen van de fracties van de Partij voor de Dieren en D66 over vogelgriep. Ik heb hier staan mevrouw Bosma. Ja, daar bent u. Ja.
Ja, dank voorzitter. U begrijpt inderdaad goed uit onze vragen dat wij ons zorgen maken. Er zijn afgelopen weekend honderden dode vogels gevonden in een natuurgebied vlakbij de stad. Het gaat er ook om kleine vogelsoorten die op het punt van uitsterven staan. Dus dat vinden wij zeer risicovol. We hebben 2 jaar geleden ook al onze zorgen uit over dit probleem, omdat we ook toen al zagen dat er geen eenduidig beleid is rondom het vogelgriepvirus. Dus vandaar de vraag, wie doet wat en kan het college andere partijen aansturen tot actie? En daarbij nog de specifieke vraag of de dierenambulance specifiek financieel gecompenseerd kan worden, omdat zij al maandenlang hun handen eigenlijk vol hebben aan dit probleem en daar door hoge kosten staan.
Dank u wel. Zijn er nog aanvullingen? Mevrouw Polstra.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben ook wel benieuwd hoe het college de urgentie duidt. En aangezien het virus zich niet aan de provinciale grenzen houdt, aangezien de onlanden in Drenthe is, maar dat we ook wel risico's zien voor de gemeente Groningen.
Ik denk zomaar onze wethouder voor de dieren, mevrouw De Vrede.
Ja, u heeft helemaal gelijk, meneer Sietsema. Dank u wel. Ja, nou laat ik beginnen met de laatste vraag van mevrouw Spoelstra. Hoe duiden wij deze situatie? Nou, die duiden wij als bijzonder risicovol. Er wordt al jaren gewaarschuwd voor de grote risico's van zoonozen. En we zitten er met onze neus bovenop natuurlijk. We zitten in de gekke situatie dat we een prachtige, mooie, grote stad zijn die vlak naast een groot natuurgebied ligt. Met daar heel veel vogels. En juist daarom zijn de besmettingsrisico's hier natuurlijk ook heel groot. Verschillende dieren die van alles mee kunnen slepen. En, wij beschouwen dit als een hele urgente crisis. Dan naar uw vragen. De eerste vraag, of wij op korte termijn in gesprek kunnen gaan met Rijk en provincie. het opruimen van deze slachtoffers, dat moet regionaal geregeld worden. En wij hebben de veiligheidsregio Groningen hebben wij aangespoord om een coördinerende rol op zich te nemen. Een beetje vergelijkbaar met de situatie in Friesland. En de veiligheidsregio Groningen die gaat dit op zich nemen. En werkt ook samen met de veiligheidsregio Drenthe. En op die manier wordt er nu een multidisciplinair overleg opgestart, opgezet. En wordt er ook samengewerkt met verschillende organisaties, met natuurorganisaties natuurlijk, om in de provincie samen te werken aan een aanpak van de vogelgriep. Die aanpak die houdt op dit moment vooral in het opruimen van de dode vogels. Helaas. Wat is volgens dit college belangrijk in de preventie van een mogelijke zoonose? Nou ja, de huidige vogelgriep die nu rondwaart, dat is de hoogpathogene variant van de vogelgriep. Die is ontstaan in de pluimveehouderij. De echte preventie van zoonose die dient dan ook plaats te vinden, enerzijds in die intensieve veehouderij. Dat kan door middel van vaccinatie. Maar veel beter is natuurlijk om die veehouderij af te bouwen. Vogelgriepvirussen in wilde vogels, ja, die kunnen wij niet bestrijden. En ik weet niet of u het nieuws een beetje hebt gevolgd gisteren en vandaag. Maar het is aan agrariërs aangeraden om varkens en kippen niet bij elkaar te houden. Omdat de kippen de varkens zouden kunnen besmetten. En varkens een uitstekend... hoe noem je dat ook alweer, een draagdier of zo voor virussen zijn, waar virussen zich ook heel makkelijk weer in kunnen aanpassen aan andere zoogdieren, zogenaamde mutaties. Het is natuurlijk heel goed dat dat nu naar buiten wordt gebracht, maar ja, nou, je hoopt maar dat de wilde vogels en de wilde zwijnen zich ook aan dit advies houden natuurlijk. Om besmetting van mensen te voorkomen moet er direct contact met zieke en dode wilde vogels zoveel mogelijk worden vermeden. Dus kom je een zieke vogel tegen of een dode vogel, blijf er vanaf en bel met de veiligheidsregio. Het opruimen van die wilde vogels is natuurlijk het meest belangrijk in principe op de plekken waar mensen en huisdieren in contact kunnen komen met de vogels. En het is natuurlijk allemaal een verschrikkelijke situatie. Het is broedseizoen en de broedende vogels worden op dit moment gestoord door mensen die ja, genoodzaakt zijn, ook in het belang van die andere vogels, maar ook in het belang van ons, om al die dode dieren weg te halen. Bij dat opruimen is het heel belangrijk dat er ook de juiste beschermingsmiddelen worden gebruikt in verband met die besmettingsrisico's natuurlijk. En dan uw laatste vraag. Is er financiële compensatie mogelijk voor de hogere kosten die de dierenambulance Groningen maakt door de vogelgriep? Ja, wij vinden het heel belangrijk dat de dierenambulance hier tegemoet wordt gekomen. En wij gaan samen met de veiligheidsregio Groningen gaan we kijken hoe we, hoe we de dierenambulance financieel tegemoet kunnen gaan komen. Wij hebben ook contact gehad met de GGD over deze kwestie. De GGD heeft nog wat beschermingsmiddelen liggen van de vorige zoonose. Nou, dat komt dan eigenlijk goed uit, zou je zeggen. Hè? Dus die willen ze beschikbaar stellen aan de dierenambulance.
Dank u wel. Mevrouw Bosma.
Ja, dank je wel. Dank je wel ook aan de wethouder voor het uitgebreide en mooie antwoord. U zei... Als u een zieke of een dode vogel vindt, bel de veiligheidsregio. Dat is voor veel mensen nog wel onbekend. Veel mensen bellen de dierenambulance of weten niet zo goed wat ze ermee moeten. Is dat advies nog iets dat zichtbaarder gemaakt kan worden door de gemeente?
De wethouder.
Ja, dat is gezien de huidige situatie, is dat misschien een hele terechte vraag. Die neem ik even mee en ik kom daarop terug.
Dank u wel. Dan zijn we... bij vragen van de PVV-fractie over de bed-bad-broodopvang. Ik wijs er even op dat die vragen naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen, waarin de staatssecretaris zijn koers gisteren heeft gewijzigd, iets zijn aangepast ten opzichte van een eerdere versie. Maar de inhoudelijke strekking is gelijk gebleven. Meneer Ram.
Ja, dank u wel. Soms dan bij de actuele vragen word je ingehaald door de actualiteiten zelf. De staatssecretaris had een plan om geen geld meer uit te trekken voor bed, bad en broodopvang. En na grote politieke druk, we dachten eigenlijk na 11 jaar Rutte eindelijk positief nieuws te krijgen. Maar helaas, Van den Burg is gezwicht. Het PVV is van mening dat illegale opvang geen plaats heeft in een gemeente. Illegalen moeten het, wat ons betreft, het land uit en illegaliteit moet strafbaar gesteld worden.
U hebt de vraag van de heer De Haan.
Nu al.
Ja, voorzitter, dank u wel. De PVV die kan een hoop willen, maar op dit moment is illegaliteit nog niet, is niet strafbaar. Nou hoor ik dat de PVV de bed, bad en brood graag wil sluiten. Mijn vraag is dan, wat wil de PVV dan dat er onder de huidige omstandigheden met de mensen gebeurt die dan nu worden opgevangen in de bed, bad en brood? Want volgens mij zorgt het er juist voor dat deze mensen ook niet op straat belanden. Dat ze ook daardoor geen overlast veroorzaken en dat ze op deze manier gewoon menswaardig worden opgevangen. Dus ik ben heel benieuwd hoe de PVV daarnaar kijkt.
Heer Ram.
Ja, kijk, wat wij niet willen, dit is een langdurig perspectief voor illegalen, die illegalen laten faciliteren, waardoor ze helemaal geen uitzicht hebben op een verblijf hier. En dat wordt hier zo'n schijnoplossing geboden. En het enige wat mensen kunnen, is uiteindelijk echt in de illegaliteit verdwijnen. In het criminele milieu, overlast. Dus we verbieden nu helemaal geen perspectief. En dat is juist hartstikke slecht voor deze mensen die illegaal verblijven. En wij vinden dus ook dat je ook geen valse hoop moet bieden aan mensen die gewoon hier geen recht hebben om hier te zijn. Naast dat het ongelooflijk veel geld kost en het wordt afgewend door de belastingbetaler.
Mevrouw Martinez Dubiani.
Ja, dankjewel voorzitter. Kijk, de dag is nog niet om en ik moet zeggen, ik word hier ontzettend moe van. En dit is dan weer typisch PVV-vragen, typisch PVV-verhaal. Maar wat ik mij dus afvraag en wat het CDA ook net vroeg, wat wilt u dan? Als deze mensen niet worden opgevangen, dan komen ze op straat. Is dat de uitkomst die de PVV wilt?
Heer Ram.
Nee, wij willen dat deze mensen gaan terugkeren naar hun geboorteland. Ze horen hier niet te zijn, ze zijn zelf verantwoordelijk. Daarvoor. En de mensen, en daarnaast is het land van herkomst verantwoordelijk voor deze mensen. Dus deze mensen moeten dan ook terug naar hun geboorteland. Dat lijkt mij een hele logische stap. Daarnaast pleiten wij voor het strafbaar stellen. Dat geldt in heel veel beschaafde landen dat het illegaal verblijf niet mag. Nou ja, daar pleiten wij voor.
Mevrouw Martinez Dubiani.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zal hier heel kort op antwoorden en ook een vervolgvraag stellen. Bent u op de hoogte dat een groot gedeelte van de mensen die nu bij de LVV zitten niet terug kunnen en juist dan een vervolg wordt gegeven aan de procedure om te kijken of ze wel kunnen blijven? Want de meeste mensen kunnen niet terug. En dat komt uit de feiten naar voren.
Uw vraag is helder, maar ik verzoek u wel via de voorzitter te blijven spreken. De heer Ram.
Ja, dank u wel. Ik ben zelf ook op bezoek geweest bij de illegale boot, noem ik het maar even. Daar zijn we langs geweest. En ja, er waren mensen die gewoon naar terug konden keren naar bijvoorbeeld Sri Lanka. Maar dat niet deden vanwege medische redenen. En daar hier dan maar verbleven, maar blijven. En denk van ja, dan je houdt dus in. De meeste mensen hebben hier 20 jaar lang gezeten zonder enig perspectief. Wat bied je dan mensen? Dat is toch geen oplossing? Enkele oplossing.
Het wordt dringend, maar het woord even aan mevrouw Jones.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik deel de verontwaardiging over de terminologie die hier gebruikt wordt met mijn voorgangers. Ik vraag me wel af of de heer Ram zich goed heeft ingelezen. Want de vragen voor een deel staan volgens mij, de evaluatie staat, is al beschikbaar. En ik merk toch ook in de reacties die nu van hem komen, dat mij toch het idee bekruipt, nogmaals nog afgezien van de terminologie die ik ten zeerste afwijs, dat dit misschien op een andere manier geagendeerd had kunnen worden. En dan had de heer Ram ook bijvoorbeeld de evaluatie alvast kunnen lezen.
Ik hoor geen vraag, maar wel een opmerking. Mevrouw Bosma.
Ja, ik had een verzoek en eigenlijk ook een verzoek aan de voorzitter om mensen geen illegale te laten noemen hier. Dank je wel.
Dank u wel. PvdA nog? Nee. Mevrouw Martinez-Dubiani, en dan gaan we naar de beantwoording.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik zou nog een vraag willen stellen aan de wethouder. Maar ik wil eerst nog wel echt even benoemen dat het punt dat politici mensen illegale noemen, bij mij overkomt alsof het bestaan als mens crimineel is. En de vraag voor de wethouder is, wat zou vanuit het college nou de inzet worden bij de gesprekken straks met de staatssecretaris? Want de berichtgeving is helder wat er gebeurt verder, dat er nog financiering is voor de LVV.
Er komt nog een aanvullende vraag van meneer Rebergen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, net als een heleboel andere partijen zitten wij hier heel anders in. Wij vinden dat er een sobere maar fatsoenlijke opvang voor deze mensen moet zijn. De minister heeft aangekondigd met gemeenten in gesprek te gaan over de opvang. En we willen aan de wethouder vragen of ze daarmee voldoende perspectief ziet om de LVV-voorziening in Groningen te behouden.
Dank u wel. Mevrouw Molema.
Ja, dank u wel. Als eerste het antwoord op de vraag of het college het met de PVV eens is dat de opvang moet stoppen. En dat zijn wij als college niet met u eens. En u heeft van ons in november ook een raadsinformatiebrief ontvangen met de verwijzing naar de evaluatie. En daarin staat aangegeven dat de LVV-voorziening gewoon werkt. Het doet wat het moet doen. Het is menswaardige opvang. Het is een hele sobere opvang. U ziet daarin ook dat het bijdraagt aan juist voor deze hele kwetsbare groep mensen die geen andere plek hebben. Zorgen dat zij zorghulpverlening krijgen en dat het vermindert de overlast op straat. Want deze mensen zijn hier, die gaan niet weg. Dit gaat ook om mensen die ook niet naar een andere plek kunnen. Dit zijn soms ook stateloze mensen. Het zijn mensen die al eerder zijn afgewezen in de procedure. En wat u ook ziet als u de evaluatie leest, is dat voor een heel deel van de mensen een herhaalde aanvraag is ingediend en dat die ook is toegewezen. Dus het is niet zo dat, dat we werken aan één perspectief. Er zijn op dit moment drie perspectieven waar naartoe wordt gewerkt. Dat kan zijn vertrek naar het land van herkomst, het kan zijn doormigratie en het kan zijn het perspectief om hier toch te verblijven. Nou, en het wisselt per LVV-locatie een beetje wat daar de uitkomsten van zijn, maar toch een aanzienlijk deel van de mensen krijgt alsnog hier een vergunning. Ik wil ook wel zeggen dat ik er ongelooflijk van baal dat er dan de afgelopen periode zoveel onrust is ontstaan door miscommunicatie bij het Rijk. En dat is niet goed voor deze kwetsbare doelgroep, want daar hebben we het over. Het is ook niet goed voor onze NGO's die dat uitvoeren, voor de gemeentelijke organisatie die daar ongelooflijk druk van wordt. En het doet ook iets in de samenwerking met het Rijk. Ik wil dat hier ook uitspreken dat wij daar echt ongelooflijk van balen en dat het ook gewoon niet nodig was. Nou, als we het dan hebben over de toekomst, wij steken in op een landelijk dekkend netwerk wat ook structureel gefinancierd wordt met een LVV-voorziening waarin we kunnen werken aan de drie perspectieven. Nou, als u nu op dit moment op de NOS kijkt, ziet u dat de staatssecretaris insteekt op alleen perspectief vertrek. Mijn inschatting is dat dat een discussie zal worden. Hoe we dat vormgeven, dat we daar als gemeente, omdat we toch zien dat niet bij iedereen vertrek de optie is en ook niet de beste optie, dat juist ook verblijf een optie zou moeten blijven of door migratie naar een ander land, dat dat een discussie is. En de structurele financiering is de verwachting dat dat een discussie zal zijn. De LVV-voorziening is continu gefinancierd als een pilot. Pilot eigenlijk continu een zoektocht naar geld. 2023 is een overgangsjaar. We waren in gesprekken, we zijn nog steeds in gesprek over een dekkend netwerk in Nederland met meerdere voorzieningen. Nou, en wij willen heel graag dat gesprek ook aangaan en dat zal onze inzet zijn. Voldoende perspectief om hier uit te komen. Nou, wij zijn gewoon heel hoopvol, we willen dit ook heel graag doorzetten, omdat we ook zien dat het werkt voor deze kwetsbare doelgroep. En dat zal onze inzet ook zijn en het perspectief. Nou, en voor de zomer zal denk ik helder zijn of we daar op een goede manier ook uitkomen met het Rijk of niet.
Dank u wel. Ik zie de heer Ram aanstand te maken. Een vervolgvraag.
Ja, een vraag aan de wethouder, voorzitter. Deze opvang was bedoeld voor mensen die illegaal hier verblijven, hè, om die op te vangen. Nu hoor ik dan dat er toch nog asielzoekers worden opgevangen. Dat verbaast mij zeer. Dus dan is de functie van deze opvang is heel anders geworden. Dus wil ik graag daar een reactie op. En waarom wordt het wordt er niet gewoon ingezet op vertrek? Als mensen hier gewoon een asielvraag hebben gedaan, dat is afgewezen. Waarom had u dan niet actief aan meegewerkt om deze mensen te laten vertrekken naar een land van herkomst?
Het gaat om mensen zonder een verblijfstitel, maar de beantwoording laat ik verder aan de wethouder.
Ja, dat inderdaad een goede aanvulling. Waar we aan werken is perspectief voor mensen. Dat perspectief kan verschillend zijn. Dit is ook hoe we het hebben afgesproken met het ministerie vanuit de verschillende LVV's hoe we het uitvoeren. En dat betekent dat we dus werken aan drie verschillende perspectieven. Dat er in overleg met de bewoner wordt gekeken wat het beste perspectief is. En dat is dus niet altijd vertrek. En wat we zien is dat bij sommige mensen nieuwe informatie is. Of dat ze toch de situatie in het land van herkomst is gewijzigd. Waardoor ze alsnog in aanmerking komen. Nou, en in overleg ook met het COA verblijven soms mensen die in herhaalde aanvraag zitten nog steeds in de LVV-voorziening. Dat wisselt. Formeel zouden ze dan alsnog weer naar een COA-locatie heen moeten. Maar zoals jullie weten zijn die ook behoorlijk vol op dit moment. Wij voeren het gewoon uit zoals het is afgesproken met het Rijk. En in de evaluatie kunt u ook zien hoe we dat als Groningen hebben ingevuld. Wat bij ons de resultaten daarvan zijn. Maar ook wat de resultaten zijn van bijvoorbeeld een Amsterdam, een Rotterdam, een Utrecht en een Eindhoven daarin. Dus dit is het werken naar perspectief kan dus drie verschillende trajecten betekenen.
Dank u wel. Er zijn verder geen vragen meer aan de orde. Dan sluit ik deze bijeenkomst. Ik dank u wel. Slaan op voorhand. Okay. Hadden we daar nou op?